kein Gelul.
Het klinkt misschien raar voor de meest frustrerende avond van het seizoen. Maar donderdag besefte ik eigenlijk pas echt hoe erg ik Feyenoord mis. Want ja, oké, ik kijk wel gewoon naar mijn clubpie thuis voor de tv. Maar echt Feyenoord is het natuurlijk niet. Ik keek donderdag op mijn schermpje naar een scheidsrechter die zijn pakkie en fluit in een Happy Meal had gekregen. Bart Nieuwkoop moet zich weer even 9 hebben gevoeld. Alsof hij op zaterdag met de E1 van Tolense Boys tegen Smerdijk moest spelen. En dat de papa van de linksbuiten van de tegenstander dan toevallig die dag aan de beurt was om te fluiten. Met de minuut groeide mijn respect voor Clément Turpin. Dat was natuurlijk ook zo'n hofnar van de UEFA, maar die had tenminste wel het lef om, terwijl hij ons toernooi om zeep hielp, het legioen in de ogen te kijken. Die clown van donderdag, die speelde voor een leeg circus en dan krijg je bij een slechte grap niet eens een verbale rotte tomaat naar je knar gekegeld. Na het laatste fluitsignaal zette ik de tv uit en dat was dat. Er was wel gescholden, maar mijn stem was niet hees. Er volgde geen uitgebreide nabeschouwing op de trappen van QQ. Er kwam geen bloedchagrijnige, veel te lange rit naar huis. Nee, scherm op zwart, wijntje inschenken, terug aan de studie. Wat een raar, onbevredigend gevoel. Dit is net zoveel Feyenoord als dat het bier in de Kuip bier is. Een slap aftreksel, precies zonder alles waarvoor je het eigenlijk drinkt. Maar het is het enige wat je hebt, dus je doet het er maar mee. Maar man, wat krijg ik er een dorst van. Dat is een gloedje nieuwe aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken, want ik zit hier met Johan.
Hey.
En met Wesley.
Freaky.
Ja, Wesley, ik weet niet of jij ook een beetje diezelfde beleving op afstand hebt als ik. Dat het je allemaal net wat minder doet dan je zou willen. Maar ik keek toch vooral gisteren ook weer. Dan zie ik Bunny, zie ik voor een leeg stadion zijn eerste goal voor Feyenoord maken. En er is geen uitvak waar hij naartoe kan rennen. Waar hij nog een kwartier na afloop het feestje mee staat te vieren. Dat ziet er toch niet uit?
Nee, dat ziet er inderdaad niet uit, Freek. En ja, dat beeld was toch wel mooi, hè? Als je ook die kranten openslaat of gewoon die foto's op internet voorbij ziet komen. Met die enorm verbeten kop die hij had, met die gebalde vuisten en die enorme spierballen van hem. Hè. Willem van Hanegem zei trouwens dat hij niet in een krachthoek hoeft.
Die luistert niet naar de podcast.
Nee, maar volgens mij hebben we dat onlangs al besproken. Die gozer, dat is Terminator de Tweede, die ban is. Dat is niet te geloven. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn. Het is toch jammer dat hij dat niet in een decor kan doen. Ja, waar dan 20.000 man even stil krijgt. Of tenminste 20, laat het er 10 zijn. Ja, dat is toch even lekkerder, denk ik.
Ja, nee, precies. Ik weet nog heel goed dat ik bij Heerenveen Feyenoord was, waar Bijlo volgens mij in een van zijn eerste wedstrijden voor Feyenoord, misschien wel zijn debuut, een pingel pakte in een van de laatste minuten. En die heeft daar, denk ik, voor mijn gevoel een half uur voor het uitvak gestaan om dat te vieren. En zo'n moment, dat gun je zo'n Bunnies toch ook.
Ja, nu moest hij het doen met Petrovic, hè? Petrovic speelde supporter. Die wist niet hoe snel die moest rennen naar Bunnies toe.
Het ergste was natuurlijk nog, Johan, dat Bas van Noordwijk lag gewoon te pitten tijdens het doelpunt. Ik weet niet of je dat hebt gezien.
Ja, die beelden heb ik ook gezien, ja.
We zitten natuurlijk nu allemaal Fox te kijken, want we zitten niet in het stadion. Precies wat Freek zegt. En ja, dan ga je maar op andere dingen ook letten. Nou, de camera zoomde op een gegeven moment in op de bank van Feyenoord. En er zaten er een paar heel erg driftig te doen, hè. Advocaat, De Wolf, Petrovic ernaast. En meneer van Noordwijk, die lag te pitten met zijn hoofd naar beneden. Nou, met de armen over elkaar. En ja, ik heb daar een tweetje over gezien van Ever12 Patrick, moest ik toch even delen met jullie. Die vond het toch wel erg gênant dat Bas van Noordwijk dit liet zien. Terwijl wij als Feyenoord supporters zo graag in het uitvak willen zitten, weet je wel. Ja, dat vond ik toch wel, had hij wel een punt natuurlijk. Ja, het is die hebben het gewoon gemist, weet je wel. Dus helemaal jammer natuurlijk.
Ja, maar ja, hij zou waarschijnlijk gedacht hebben, mijn werk zit erop. Ik kan nu even rustig aan doen. Ik moet straks na de wedstrijd moet ik weer al die tenuutjes gaan wassen en in de bus flikkeren. Ja, nou ja, goed. Het was een ongelukkig moment. Het zag er grappig uit. Maar de wedstrijd was natuurlijk ook niet per se heel erg leuk om te kijken.
Nou, dat ben ik dus echt. Dat hoor ik iedereen zeggen, maar dat is toch onzin? Het was echt een superleuke wedstrijd.
Ja, als je neutrale toeschouwer bent, maar dat zijn wij toch niet?
Maar het was toch ook geen wedstrijd dat je als Feyenoorder lekker in slaap gaat zitten vallen, toch?
Nee, dat was het niet.
Dat was mij in ieder geval niet gelukt.
Nee, in slaap vallen is inderdaad wel een ander uiterste, maar het was echt weer niet best, hè? Het was die tweede helft.
Johan, spijt me, maar dat vond ik dus echt wel meevallen. Ik vond het helemaal niet zo slecht. En ik heb heel veel mensen zien klagen op de sociale media. Nou, in onze appgroep bleef het dit keer aardig stil. Volgens mij hadden er een paar afgesproken Althans, jij kwam geloof ik om kwart voor twee 's nachts weer met bannen uitroepteken.
Dat is zo mooi. Ja, voor de mensen die niet elke week luisteren, we moeten dat misschien even uitleggen. Als Johan een wedstrijd niet live kan kijken, dan neemt hij hem helemaal op, integraal. En dan het moment dat hij weer thuis... Hij sluit al zijn internet af, hè Johan?
Ja.
Dus je krijgt niks mee van de uitslag of het hele verloop of wat dan ook. Precies. En als je dan thuis komt, dan druk jij op play. En dat was in dit geval, hoe laat ben jij die wedstrijd gaan kijken in zijn geheel?
Ik ben over 11:55 s'nachts ben ik gaan kijken. Dus ik was rond 2:00 was ik klaar. Het voordeel daarvan is wel dat je de rust kan doorspoelen. Ik dacht, dan ga ik daarna lekker rustig slapen. Maar ik had natuurlijk zoveel adrenaline van die late goal van Bunnies, dat ik ook heel moeizaam in slaap viel. Dus ik viel pas rond 1:00 of 3:00 in slaap. Ja, en 6:00 ging het wekkertje weer. Dus dat was
dus jij bent echt een vaadoek nu, Johan.
Ja, het feit dat ik nu nog maandagavond, we nemen weer op afstand op, dat ik nog wakker ben, is heel wat. Maar goed, alles voor de podcast. Maar het was, ik ben blij dat ik die wedstrijd uiteindelijk helemaal heb uitgekeken. Want het was, ik vond het geen goede wedstrijd. Jij vond het dan wel misschien goed, maar je speelt al bijna 60 minuten tegen 10 man. En als je ziet hoe weinig kansen je creëert.
Nou, maar dat ben ik dus ook niet met je eens. In die tweede helft, binnen 5 minuten heb je al 2 levensgrote kansen.
Maar daarna niks meer.
Nou ja, niet niks. Het waren het waren inderdaad kansjes. Het waren geen hele grote kansen. Maar dat Emmen, dat is ook gewoon kloot hoor. Als je met 10 man in de eigen 16 staat. Ja, zie daar maar eens doorheen te voetballen. Zonder Berghuis, hè. Die ook nog eens is weggevallen met een blessure natuurlijk.
Zonder Berghuis, zonder Teixeira. Het was inderdaad, het was dan tegen 10 man. Maar ze konden ook met die 10 man gewoon rustig voor de goal gaan liggen om een puntje proberen eruit te slepen. Precies waar Feyenoord tegen RKC en Sparta en Twente zo moeite mee had. Om dan toch nog die goal af te dwingen. En dat lukte nu wel. En nee, natuurlijk mogen we hier niet tevreden mee zijn. Hè? En was het allemaal niet goed? Was het zelfs bij Vlagen ronduit slecht? Maar ik denk dat je dit resultaat toch best mag koesteren. Dat je hier gewoon je best eventjes aan vast mag klampen als Feyenoorder. En met vooral, dat is natuurlijk heel erg leuk. Wij zitten hier vorige week tegen Dick Advocaat eigenlijk een oproep te doen. Van gebruik nou zo'n Bunnies een keer. Gebruik zo'n Azarkan een keer. En Bunnies beslist gewoon de wedstrijd. Ja. Heerlijk. Fantastisch. Ja. Hij toont gewoon ons gelijk aan.
Ja, was ook de enige bal die hij goed raakt, hè?
Ja, precies. Ja, absoluut, Freek. Nee. Absoluut wel.
Absoluut niet mee eens.
Nou, leg jij eerst uit, Freek. En dan gaan daarna Wesley en ik waarschijnlijk tegengas geven.
Nee, laten we dan eindigen op een positieve noot. Dan mogen jullie nu eerst gaan zeggen waarom jullie ongelijk hebben.
Nou, kijk, Freek, ik ben het met je eens. Het is superleuk dat die Bannes natuurlijk die wedstrijd beslist. Hè? Ik bedoel, we hebben hem vorig jaar hebben we hem doorzien komen. We hebben volgende maand een tijdje vanuit de onder-19. Dus het zou gek zijn als we het hem niet gunnen. Onzin natuurlijk. Hè? We gunnen het hem van harte. En we hopen dat hij kan aanklampen. Alleen, ja, ondanks dat hij zijn body geweldig heeft doorontwikkeld. Hè, dat hij Terminator de tweede is. Dat zag je niet terug in de wedstrijd. Ik vond hem erg matig. Had het gewoon heel zwaar tegen die defensie van PEC Zwolle. En die kans die hij kreeg in het begin van die tweede helft. Ja, die moet hangen.
Ja, maar dat deel wat jij zegt over... Het fysieke. Emmen speelde met 5 verdedigers. Hè? Met Bel en die Cavalan als links en rechts half loper. Dus hij stond als spits voortdurend tegen 2-3 man op de box. Nou, dat is al lastig. Wat ik niet zo goed
en
van hem
vond. Ja, is ook een international van Peru, toch?
Nou ja, wat ik zeg, Emmen heeft gewoon een best wel prima ploeg. Het feit dat ze zo weinig punten hebben, heeft meer te maken dat ze gewoon wat ongeluk hebben. En dat ze volgens mij ook de VAR niet altijd even mee hebben gehad. Maar het is gewoon echt, als je dat elftal bekijkt, is het gewoon heel, heel leuk. Want die Peña is een prima speler, De Leeuw is een goede speler.
Nou,
ik vind...
De Leeuw is een goede speler, Johan.
Nou ja, daar komen we straks misschien nog wel op. Maar Glenn Bell is gewoon een prima backie. Dus ze hebben gewoon best wel wat leuke spelers. Dus dat hij daar moeilijk mee heeft, vind ik niet zo erg. Alleen, elke keer voor het goal gleed hij uit... Deed die verkeerde dingen, de ballen schoten van zijn voeten. Dus ik vond het voetballend, vond ik het vaak wat matig. En zeker die ene kans waar jij net aan refereerde, Wes. Ja, die moet gewoon beter zijn. Maar ja, gaat hij half op zijn plaat.
Het goede is natuurlijk wel dat hij een penalty veroorzaakt. Hè, hele slimme actie.
Ik wou net zeggen. Dit laat ik me natuurlijk niet over mijn kant gaan. met my man Nafil Bunnies.
Je gaat hem claimen. Wat een enge beter ook.
Bij deze ga ik hem claimen. Nee, jongens. Wat een verademing was Bunnies ten opzichte van Brian Linssen als spits. Want, tuurlijk, helemaal met jullie eens. Aantal slordige aannames, paar keer makkelijk van de bal gezet, had het vaak moeilijk. Had misschien wel 2 of 3 kansen extra in een goal mogen omzetten als spits van Feyenoord 1. Ja, allemaal waar. Maar we hebben een Brian Linssen gehaald. Die is 30 jaar oud. die betalen we een hele hoop centjes, omdat hij als breedteversterking een makkelijk weggevallen spelers moet kunnen vervangen. En die brengt tot nu toe, in, ja, over het hele seizoen gezien, minder dan dat Bannies in dat half uur heeft gedaan. Bannies maakt als spits logische loopacties, zoekt de ruimte in de kaats, zoekt de ruimte achter de verdediging. Continu bij die eerste paal, continu die Araujo, die had zijn handen vol aan hem. Elke keer in die duels had hij het verrekte lastig. Komt naar de eerste paal bij die voorzetten, versiert heel slim een pingel. Want hij gaat wel degelijk een beetje tegen hem aanhangen. Maar hij weet als spits dat hij hem meekrijgt. Hij staat op de goede plek. Hij maakt de winnende goal. Dat is meer dan wat 7 wedstrijden Brian Linssen ons hebben gebracht. Ik heb zitten turven in Europa bij Brian Linssen. 6 100% kansen in 2 wedstrijden die er niet ingaan.
Ja, maar Freek, het is ook zo.
En dan mag je een ventje van 18, mag je best ietsjes meer credits geven.
Daar heb je helemaal gelijk in.
Onder 21 speelt al een maand geen pot. Geen ene wedstrijd. Die man die krijgt van advocaat is die 5e keuze intussen voor de spitspositie. Krijgt te horen dat hij niet goed genoeg is. Hij komt erin en hij beslist de wedstrijd voor je. Bannies is een fucking held.
Nou ja, schitterend, mooie...
Hier moeten we niet tegenin gaan.
Helemaal niet. Alleen, ik zeg alleen maar over Brian Linssen. Ja, dat is geen spits. Dat is een linksbuiten.
Ja, maar ook als linksbuiten.
In een tweespits systeem. En hij heeft alle pech van de wereld momenteel, hè? Want die man die heeft, geloof ik, in de Eredivisie 26 kansen gehad. Ik heb even statistieken erbij gepakt. En die heeft 1 gemaakt. Ja, dat is gewoon veel te weinig. En dat weet hij zelf ook. En denk je nou, hij doet dat niet expres. En het is geen kwaliteit.
Nee, dat doet hij niet expres. Maar hij brengt momenteel echt helemaal niks. Het was tegen Emmen, was het weer dramatisch. Ook als linksbuiten. Hij is geen 1 keer zijn man voorbij gekomen.
Dat is het. Kijk, weet je, nee, hij doet het niet expres en hij werkt zich de blubber en hij doet echt wel zijn best. Maar de kansen waar Freek aan refereerde, en niet alleen in Europa, ook in de Eredivisie, heeft hij natuurlijk al zoveel kansen gehad. En het is allemaal net niet. En ja, dan zie ik echt beduidend liever een speler die ik nogmaals niet per se heel goed vond spelen, maar wel de wedstrijd beslist voor je. En ook zich helemaal in de blubber werkt, maar wel 12 jaar jonger is en een speler van Varkenoord is.
Mag ik nog 1 ding zeggen, Johan, over een lievelingetje van Freek?
Nou.
Want ik vind Freek, die zie ik ook op Twitter weer, weet je wel. Dan zie ik hem helemaal fitten weer over die markt, op die markt Diemers.
Ja, dat valt er wel mee.
En groepsapp. En dan denk ik, joh, dat is toch weer zo ongelooflijk. Want ik vond Mark Diemers helemaal niet slecht. En ga hier maar ook naar de statistieken kijken. Een van de weinige Feyenoorders die de meeste passes op de helft van de tegenstander heeft, bijvoorbeeld. Gek feitje trouwens, ook Senezi heeft het trouwens.
Die statistieken zijn, je speelt tegen 10 man, ze hebben zich, wat ik zeg, vanaf minuut 30
ingegraven. Nee, maar dat is gewoon over de hele Eredivisie gezien, over het hele seizoen.
Als ik het heb over de uitblinker, is er maar 1 man die wat mij betreft de absolute uitblinker was. Een man die ook alweer 84.000 keer is afgeschreven, maar toch weer in de basis staat op een plek die niet de zijne is, maar dat ook gewoon weer heel prima doet. Hebben het over Jens Toornstra. Want die maakt absoluut, die goal op een absurd tuurlijk. Belangrijk moment. Maar ook de passes die hij geeft. Bijvoorbeeld op die bal op Narsing. Begin tweede helft. Ja, Narsing schiet hem op de lat. Maar ook die bal is fantastisch.
Hij speelde als verdedigende middenvelder. Had geloof ik de meeste doelpogingen van iedereen op het veld.
Ja, dus ik heb echt genoten van Toornstra. En ik, als je het hebt over my man. Is Toornstra misschien my man? Want ik zie overal altijd dat we altijd iedereen willen afschrijven. Want dan komen ze altijd weer met het gezeik. Te hoog salaris. En is niet meer wat hij was van 4 jaar geleden. Nou, elke keer staat hij er weer. En juist in deze wedstrijd waar er gestreden moest worden. Waar je je eerste en je tweede aanvoerder miste. Berghuis viel geblesseerd uit. Ver was er al niet. Vind ik het toch heel fijn dat Toornstra die band omkrijgt. En als een ware leider op het veld staat. En die ploeg uiteindelijk aan de hand die overwinning leidt.
Jij hebt het trouwens mee eens. Over afschrijven, Johan.
Ja.
Maar zo iemand als Uros Pajic, die is ook weer iemand die de kant van IE opgaat op deze manier. Hè? Want dat wordt er allemaal niet beter op.
Nee, want ik zag heel veel gezeik op Marsman. Maar ik vond het echt een fout van Pajic. En natuurlijk, Marsman komt als een debiel uit. Maar Pajic, ook die reactie, hij laat eerst die bal over zich heen gaan. En daarna gaat hij gewoon staan kijken, apathisch. Ik heb eigenlijk geen idee wat hij aan het doen was.
Die was aan het kijken wat voor leuke wilde vogels er allemaal in Drenthe rondvliegen.
Nee, die werd afgeleid door die pannen. Door die pannen werd hij afgeleid, Freek. Ja, er stonden mannen met pannen zonder deur.
Ik weet wat je bedoelt, ja. Ja.
En een van die mannen leek verdomd veel op Leo Driessen, die commentator. Dus ik zat op een gegeven moment te kijken van, zou die niet het stadion in mogen? Dat hij nu met die pannen bij dat hekje staat.
Even trouwens, Johan, Freek had echt in de rust, want wij gaan in de rust altijd live op Instagram. Had Freek een geweldige analyse over de penalty van Diemers. Kan je hem nog een keertje doen, Freek? Want ik vond het echt geweldig wat je zei. Weet je wat ik bedoel of niet?
Nou, volgens mij was een van onze luisteraars, of ja, van de mensen die de live sessie op Instagram keken, die zei van, nou, het is een wonder dat hij die penalty niet ook nog terugspeelde op een andere middenvelder.
Dat vond ik een hele leuke.
Ja. Nee, ja. Die was niet van mij. Nee, okay. Maar met Diemers, ja, Wesley, ik heb het vorige week heb ik het al veel te lang over Diemers gehad, maar ik vind hem momenteel nog veel te weinig toevoegen aan Feyenoord. En op zijn beste dagen tot nu toe voetbalt hij aardig mee. Maar ik verwacht van een middenvelder van 27 van Feyenoord verwacht ik iets meer dan dat.
Hey, nou. Ik wil toch nog een andere naam noemen, want ik heb net Toornstra heb ik een veer in zijn reet gestopt. Ik vind dat we dat deze week ook moeten geven aan een man die we ook al echt heel vaak hebben afgeschreven en misschien iets meer terecht dan Toornstra, Luciano Narsing. Want die kwam de donderdag in tegen die Oostenrijkers. Nou, daar gaan we het straks nog over hebben.
Ja, maar die assist, hè?
Hij gaf, nou ja, hij gaf een assist. Hij creëert ook die penalty. Ook daar geeft hij de bal voor op wanneer Bannis naar beneden wordt gehaald. Dus eigenlijk heeft hij gewoon bij twee goals is hij weer betrokken.
Ja, maar ja, Johan, hij moet ook die bal moet hij maken.
Eens. Maar je ziet het, en dat heb ik inmiddels ook overal voorbij zien komen. Op het rechtsbuiten rendeert hij gewoon het beste. Als spits is het hem niet. Als linksbuiten kan het nog een beetje. Maar als rechtsbuiten is hij gewoon op zijn best. Maar ja, daar speelt Berghuis. Maar ja. ik gewoon een beetje snelheid op die flank. Je merkt gewoon hoe fijn dat is. Gewoon hele hij deed me een beetje denken aan schaken. Een kleine actie voorgeven. En ja, en dan hebben we daar normaal gesproken spitslopen die er wat mee
Narsing
kan.
Is natuurlijk een speler. Maar dat was bij PSV ook gewoon een basisspeler in zijn tijd. Hè? En die heeft natuurlijk gewoon de afgelopen jaren heel weinig gespeeld.
International is die geweest, hè?
Nee, maar dus nu is hij weer fit. En je ziet dat hij gewoon nu, in principe, heeft hij alles om basisspeler te worden bij Feyenoord, denk ik. Maar helemaal als je ziet wat natuurlijk de lievelingetjes van Freek allemaal laten zien.
Ja.
Nou ja, kijk, daar hebben we het inderdaad vorige week ook over gehad. Dick Advocaat heeft denk ik de podcast geluisterd. Want met een echte linksbuiten, of in ieder geval met een echte buitenspeler in plaats van Diemers, creëer je gewoon meer. Ja. Dat hebben we nu twee keer op rij gezien. Je zag ook dat, kijk, Narsing speelde geloof ik de eerste helft tegen hem een beetje als spits. Dat was hem ook niet helemaal inderdaad, maar het helpt ook een buitenspeler als Narsing, helpt het wel dat er dan een echte spits voor de goal staat en niet de zoveelste buitenspeler die moet doen alsof.
Ja. Ja.
Weet je, als je krap in je opties zit, dan moet je gewoon spelers laten doen zoveel mogelijk wat ze gewend zijn. En niet allemaal dat rare 4-4-2 experiment tegen Wolfsberg, dat pakt er natuurlijk dramatisch uit. Ja. Als je gewoon dan spelers laat doen waar ze goed in zijn, dan heb je vaak de beste kansen.
Hey, en dan het laatste dingetje voordat we misschien naar de bakers moeten gaan. Ik wil toch, ja, we zijn redelijk gematigd positief, want we hebben die wedstrijd gewonnen. Ik wil toch even heel veel gaan zeiken op Dick Advocaat. Want Bottergien inbrengen als spits voor een linksbuiten. Haal dan in ieder geval Spajic of Senesi eruit als je echt aanvallend wilt tegen 10 man. Het zag er natuurlijk niet uit. Wederom, ik ga hem hier weer droppen als er kan. Ik weet niet wat die gozer gedaan heeft met Dick Advocaat, maar die had gisteren dan gewoon makkelijk mee kunnen doen. Dat had altijd een leuker, een betere alternatief zijn geweest dan Bottergien in de spits. Wat een armoede zeg.
Maar wat Bannis nu heeft gedaan, is de deur geopend voor Azarkan. Want als Bannis aantoont dat hij een betere optie is dan kloten met allerlei halve spitsen, dan krijgt Azarkan misschien nu ook eens een keer een kans als al die halve linksbuitens die het allemaal niet zijn.
De bakens.
Bakens in de vette.
Ja jongens, wederom een heerlijk weekje. Ik had weer genoeg om te kiezen, dus ik heb er weer een paar moeten weglaten uit mijn lijst. Maar we gaan op nummer 3 naar Kenneth Vermeer. We horen eigenlijk vrij weinig van de keeper en dat heeft ook een reden. Want hij kwam daar als beoogde basisspeler van een elftal wat vorig jaar heel erg goed draaide. Maar hij blunderde, hij maakte een paar fouten, dus hij werd al heel snel vervangen. Hij werd tweede keeper. Tot afgelopen weekend. Hij mocht ineens door afwezigheid van de eerste doelman, voor onduistere redenen, dus dat zal ook wel corona zijn, mocht hij ineens weer...
Duistere redenen?
Ja, duistere
redenen. Zei je dat nou?
Ja, wat zei ik? Duistere redenen?
Duistere redenen. Ja, het is natuurlijk Halloween. Je weet niet wat hij geflikt
precies,
heeft.
Maar... Ja, precies. Je weet het niet, hè? Maar goed, hij mocht ineens weer opdraven. Ze speelden tegen Dynamo Houston. En ze stonden 2-0 voor. En toen kreeg Los Angeles FC kreeg een penalty tegen. Nou ja, je voelt hem aankomen. Kenneth Vermeer ranselde die uit het doel. Uiteindelijk kreeg hij later nog wel een goal tegen waar hij niet heel veel aan kon doen. Maar ze hebben gewoon met 2-1 gewonnen. Dus hij heeft weer even van zich laten horen. Hartstikke goed.
Nou, goede keeper hoor.
Nou ja, het is zonde dat hij daar nu tweede keeper is. Dat is echt, volgens mij was dat niet wat zijn idee was toen hij naar Amerika ging. Maar goed, hey, op nummer 2. Vorige week is het al uitvoerig over hem gegaan. Weliswaar in een andere context. Ik heb het namelijk over Graziano Pelle. Vorige week hadden we het over zijn contract dat af zou lopen en dat het misschien toch wel een leuke optie zou zijn. Maar ja, dat hoeft niet meer.
Is niet meer nodig. We hebben bunnies. We hebben bunnies.
Nou, deze week gaan we het over hem hebben vanwege sportieve redenen. De Chinese competitie loopt op zijn einde. Zijn ploeg was niet genoeg voor de beste vier, dus hij speelt nu play-offs voor de plaatsen 5 tot en met 8. En de eerste wedstrijd tegen Hebei.
Serieus, play-offs voor de plekken 5 tot en met 8?
Ja,
zou zeggen, joh, laat lekker doen met die corona.
Nee, en ze zijn fanatiek, jongen. Nou ja, niet te geloven, maar in ieder geval, nou ja, ze hadden de eerste wedstrijd uit bij Hebei hadden ze met 2-2 gelijk gespeeld, dus ze moesten dat klusje thuis afmaken. Nou, dat lukte niet. Pelle zat op de bank en uiteindelijk werd het 2-2. Nou, dus verlenging. Pelle kwam weer erin en hij liet al vrij snel van zich horen. Hij gaf een assist. Nou, moet ik wel bij zeggen, hij gleed uit en een bal raakt via zijn hak een speler die hem erin schiet. Maar ietsjes later maakte hij een heerlijke spitse goal en uiteindelijk heeft zijn ploeg met 6-3 gewonnen. En de komende week moeten ze het opnemen tegen Chongqing Lifan om te bepalen wie vijfde wordt. Nou, hartstikke leuk.
Wat zeg je dat toch weer lekker geil, Jopie?
Ja, ik kan er niks beters van maken. Hey, en op nummer 1... Dan gaan we naar Engeland. Gustavo Hamer moest met zijn Coventry City spelen tegen Reading. En dat is eigenlijk een beetje een David tegen Goliath. Want Reading stond ongeslagen op de eerste plek. Had alles gewonnen op een wedstrijdje na waar ze gelijk gespeeld hadden. Coventry, de ploeg van Hamer, had slechts 1 overwinning. En stond voorlaatste in de championship. Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Coventry heeft gewonnen. Mede door uitblinker Hamer. Die een bal van ongeveer een meter of 20 netjes langs de keeper schoot. De 1-0 en uiteindelijk wonnen ze met 3-2. Hartstikke goed.
Maar Johan, zou je dus zeggen dat Hamer daar de grote meneer is?
Ja, momenteel. Met zijn 1,22 meter is hij daar toch de grote meneer.
Ja, ja. Ja. Maar heeft hij al een telefoontje van Mark Rutte of Hugo de Jonge gehad, denk je? Want die zoeken de hele tijd, hoor ik, een grote Hamer.
Nou ja, ze weten hem te vinden in Coventry.
Ja, je dacht toch niet dat we er nog aan gingen ontkomen om het toch nog even over die verschrikkelijke donderdagavond te hebben tegen Wolfsberger AC. Helaas, we moeten er toch nog even op terug gaan komen. En Johan, ik kan wel opnieuw gaan beginnen over dat jij vorige week in deze podcast hebt gezegd dat het een makkie zou worden, dat die Oostenrijkers er helemaal niks van kunnen. Maar de einduitslag, die zegt gewoon genoeg, toch? We zijn helemaal weggespeeld.
Ja. Ja.
Ik zie daar vooral Wesley, die trekt een kop alsof hij straks echt door het scherm heen mijn hoofd van mijn romp gaat verwijderen.
Ja, maar ja, ik word hier een beetje kwaad van, want als je die Feyenoord heeft echt gewoon best wel een goede Europese pot gespeeld op het eerste kwartier na, denk ik. Eigenlijk de hele eerste helft was gewoon slecht, omdat je natuurlijk snel 2-0 achter staat door... Nou ja, 1 terechte pingel, maar 1 totaal.
Ja, ook niet. Nee,
pingel,
ook niet. Ben ik niet met je eens, Wes. Die eerste was ook niet terecht. Hij kan hem geven, maar hij is al in een neergaande beweging nog voordat hij hem geraakt wordt. Dus
nee,
hij
zocht wel mooi in volgorde, hè? Qua overtreffende trap. Die eerste dacht je nog van, ja, als je hem raakt, oké, misschien. Die tweede was al dat je denkt van, nou, als dit geen Schwalbe is, dan eet ik Luis Suarez op. Ja. En die derde, die was wel echt het meest clownesk van allemaal.
En vergeet
gewoon de bal weg.
Ja. Freek, vergeet niet dat Feyenoord een penalty had moeten krijgen met Kukcu. Ja. En vergeet ook niet dat een minuut daarna die gasten scoren, terwijl Bijlo daar eventjes bijna uit de wedstrijd wordt getrapt. Hè, dan kan je zeggen, dat is voetbal, hoort erbij. Nou, dat
was buiten zijn doelgebied natuurlijk.
Dat is ja, maar
hij stond er heel snel weer op.
Hij krijgt daar een pin in zijn knie, vriend. Ik zou als scheidsrechter zou. Ja. En dit is het nadeel van geen VAR bij de Europa League. Ik vind het belachelijk trouwens. Want in de Champions League heb je in deze fase van het toernooi heb je ook VAR. Waarom niet in de Europa League? Daar hangt behoorlijk veel vanaf, hoor.
Ik moet ook zeggen, daar moeten we echt vanaf. Doe het of helemaal in een toernooi of helemaal niet.
Ja.
Toch?
En
misschien in de voorrondes, in de echt, weet je, dat je Gibraltar tegen Liechtenstein hebt. Oké. Dan snap ik dat het niet altijd kan. Maar vanaf het moment dat je gewoon in de eindronde zit, dan alsjeblieft zeg, kom op, hé.
Precies. Er is natuurlijk veel gezeik geweest. Wij hebben er nog niet zo heel veel last van gehad, moet ik zeggen. Van heel veel clubs voelen zich benadeeld of vinden die farmer helemaal niks. En ja, het is af en toe goed gedoe. Op het moment dat er een doelpunt valt, dat je dan gaat zitten wachten en gaat zitten kijken. En het duurt maar lang. En dat je soms rare beslissingen, dat die VAR er wel of niet mee gaat bemoeien. Maar tegelijkertijd merk je nu van hoe fijn het toch wel is als er soms wel een VAR is.
Want we hadden laatst bijvoorbeeld, Johan, als ik even onderbreek, maar hadden we bijvoorbeeld Feyenoord-Sparta. En op die doellijn was toen die overtreding en toen ging het er een beetje om, of tenminste op de rand van de 16, is het binnen of buiten de 16.
Ja.
Ik kon wel leven met die beslissing, hoe jammer het ook was. Want ik denk, ja, hier is de VAR voor en het is nu in ons nadeel en dat doet even pijn. Maar dan denk ik, dan zit je nou te kijken naar zo'n Europese wedstrijd waar de ene fout naar de andere wordt gemaakt door die scheidsrechter. Ik vraag me trouwens even af, hoe gaat die s'avonds naar bed? Ik denk toch niet met een heel lekker gevoel.
Ik denk het wel met heel veel geld.
Slaapt op een, ik wou zeggen, ik denk dat hij zachtjes slaapt op een kussen van dollars.
Ja, dat denk ik ook.
Maar
Het is niet uit te leggen. Het is niet uit te leggen.
Sociale media, even serieus, even gewoon een serieuze vraag. Is geen brug hoor naar de Insta-aspecten, maar want die man die kan nooit meer zijn Twitter of zijn Instagram openen, denk ik.
Ik denk dat hij die niet heeft.
Ik denk dat die helemaal niet bestaat. Hij heeft wel Wikipedia, hè?
Wikipedia heeft hij wel, ja. Maar die was op een gegeven moment ook even offline gehaald, hè? Ja, nee. Maar goed, wat ik zeg, die man heeft een gigantisch bepalende stem gehad. Op het moment dat je 3 penalties geeft, waarvan je in ieder geval 2 echt 1000% bullshit zijn en 1 900% bullshit is. Het verhaal van Kukcu wat jij net vertelt, het ging helemaal nergens over. En tuurlijk moet je daar als Feyenoord boven staan. En ja, op het moment dat je die 2-2 maakt in de vorm van
Linse heet hij.
Linse, ja.
Ik was ook alweer bijna vergeten dat hij voor ons speelde. Dat was hij zelf ook al bijna vergeten, volgens mij.
Ik dacht even dat je Larsson noemde.
Ja, dat was, die was net zo onhandig.
Nou, hadden we die nog maar.
Nou, soms denk je daar nu wel langzamerhand aan. Nee, maar dan heb je een andere wedstrijd. Lekker cliché. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je dan 5 minuten later weer zo'n bullshit penalty tegenkrijgt. Ja, daar kan je niet tegenaan voetballen. En dan kan ik heel erg hard sterk roepen van die gasten kunnen er niks van. Maar ja, die Lindel wordt verkozen tot de player of the week van de Europa League. Ja, dat ken ik ook op die manier. Lekker zeg. Koekeloers.
Ja, weet je, vorige week zei jij van 10 minuten achter een rechtsback aanlopen lukt mij ook wel. Maar dit had jij inderdaad ook nog wel gekund, denk ik.
Nou, ik heb één keer in mijn leven een penalty genomen. Die schoot de keihard over. Dus penalty
nemen. Dan hebben we dat bij deze ook weer ontkracht. Ja. Maar je zei aan het begin van die zin iets anders. Dan kan ik wel heel hard roepen. En ik denk dat daar eigenlijk de crux zit.
Vertel.
Als die man in een volle kuip had moeten fluiten op een Europese avond, dan had hij nummer 2 en nummer 3 nooit durven te geven.
Weet
en
ik niet,
van Freek. Kuxi wel moeten geven.
Weet ik niet. We hebben ook, hij is al genoemd, Clément Turpin. Nou, die heeft ook ooit in de Kuip en die heeft ook alles fout gedaan wat hij fout kon doen, voor mijn gevoel. De Kuip had wel in vuur en vlam gestaan, dat weet ik zeker.
Precies. Sterker nog, het enige positieve van het feit dat we nu niet in die Kuip zaten, is we hadden 100%... boetes tot Zurich gehad. Of weet ik waar het hoofdkantoor van de UEFA zit. Maar we hadden natuurlijk die Kuip hadden afgebroken op het moment dat die scheidsrechter dit soort bullshit doet. Toch?
Precies. Maar ik bedoel, die man was het dun door de broek gelopen hoor. Als hij die tweede pingel tegenover vak X, vak S had willen geven, had hij niet gedaan. Daar ben ik van overtuigd. Die eerste, dat flik je één keer.
Ja.
En daarna, dan verlam je. Dan begint dat hele stadion begint te trillen. En dat hele stadion dat begint jouw naam te roepen. Trouwens, mag ik daar even nog wat over zeggen? Als ik dan toch in mijn aftrap heb over hoe voor de tv kijken een slap aftreksel is van de echte ervaring. Feyenoord krijgt de 3 meest schandalige pingels tegen sinds... Nou, ik me kan herinneren sinds
de uitvinding van de penalty, denk ik.
Sinds de uitvinding van de penalty, ja.
En dan hoor ik het bandje van RTL 7.
Steengoed, ja.
Don't take me home. Sorry hoor, maar beste RTL 7, beste Fox Sports, trek daar even een bandje uit de kast met UEFA Mafia. En desnoods piep je het allemaal weg.
Ja.
Maar dit is niet hoe de Kuip klinkt als een scheidsrechter zoiets flikt.
Ja, maar Freek, het was wel steengoed.
Als die geluidsbanden er zijn om iets van sfeer en realisme toe te voegen aan... dan hebben jullie nu gedaan alsof het de open dag was.
Er werden ook
van Vels een vrije trap over het doel schoot.
Nee, maar Freek, er werden ook liedjes over Bruno Martins Indi ingezet. Ik denk, ja, voor mij is het 2012 geweest, maar maakt niet heel erg uit. En na het laatste fluitsignaal hoorde je toch een heel klein cynisch fluitconcertje. Heb je het gehoord?
Ja, maar ik denk...
Ik heb echt totaal... Daar luister ik niet naar. Ja, die commentator. Ik probeer het met RTL 7. De naam Leo Dries is al gevallen. Ik ben niet zo'n fan van Leo Dries.
Nou,
toen begon ik op RTL 7. Ik dacht, nou, daar heb ik geen Leo Dries op Fox. Nou, ik was binnen 5 minuten was ik weer over naar
Fox. Ja, dat snap ik.
Naar Fox.
Die van RTL 7. Die Ragnar Niemeyer, die is, nou, die, dat is een NOS-vragensteller, is dat. Maar die kan, niet, die kan geen commentaar geven.
Wat nou, ik vind hem normaal gesproken op Radio 1 altijd best wel oké. Okay, maar man, dit sloeg natuurlijk alles. Die bleef maar volhouden dat de 3 hartstikke terechte pingels waren.
Ja, nou, ik zat met kromme tenen. Ze schoten mij uit de kom, joh, Freek. Niet te geloven. Ik vond het echt vreselijk.
Maar goed, we hadden het over het publiek wel of niet te zijn. Het effect wat dat heeft op, in dit geval, een scheidsrechter, maar ook op de wedstrijd. Jij bent er dus van overtuigd, Freek, dat op het moment dat wij in die Kuip hadden gezeten met z'n allen, dat die scheidsrechter nooit die tweede en die derde penalty hadden gegeven.
100%.
Wat denk jij, Wes?
100%. Ik heb argumenten om het te staven, maar laat Wesley eerst maar eens reageren.
Nou ja, kijk, dat weet ik echt niet. Want je hebt het gezien met Turpin en wat Freek zegt, dat zou heel goed kunnen, hoor. Maar ik weet in ieder geval, en dat is gewoon het hele ding. Dat is waar we over begonnen, over die VAR. Ja, die hadden 100% teruggedraaid. Die twee strafschoppen. 100%. En ook het moment van Kukçu. Nou ja, dat is een discutabele, denk ik. Maar ik denk dat hij 100%, of tenminste niet 100%, maar ik denk dat hij op de stip was gegaan.
Ja. Dus, ja, in de geest van de wedstrijd had hij op de stip gemoeten.
Absoluut. Ik zei nog in de rust, want ik zat met Marijn, hè, die kennen we allemaal nog wel, zat ik mee te kijken. En het ging over van, ik zeg, joh, weet je wat Feyenoord gewoon moet doen? Die bal in de 16 mikken en gewoon daar met de eerste de beste speler gaan liggen. Nou, het gebeurt. En hij maakt een groot kruis met zijn handen. Die scheidsrechter, toen kon ik mijn tv wel van de muur aftrekken. Ik werd helemaal gek.
Ja.
Mediamarkt doet goede zaken met jou als thuissupporter.
Nou, met die scheidsrechter. Die nul.
Hey, maar ik ben wel nieuwsgierig, Freek. Want jij hebt argumenten daarvoor. Ja. Dus kom maar door.
Kijk, we hebben toen een beetje duidelijk werd aan het begin van die coronacrisis dat we nog wel even zonder publiek zouden spelen. En intussen is het natuurlijk alweer de tweede keer dat we die conclusie moeten trekken. Toen heb ik gezegd van, volgens mij valt het allemaal wel mee. En het zou goed zijn voor het vertrouwen van Feyenoord als het blijkt. En dat is misschien voor ons als supporters vervelend, dat Feyenoord het ook wel zonder ons af kan. Dat dan echt de beste ploeg gaat winnen.
Ja.
En dat 9 van de 10 keer Feyenoord is. Daar moet ik toch een beetje op terugkomen, denk ik. We hebben natuurlijk wel degelijk wedstrijden gehad waarin de Kuip echt van doorslag is geweest. En vooral in Europa.
En dan denk jij aan bijvoorbeeld
Turpin. Turpin, tuurlijk. Elk jaar hebben we wel zo'n maloot in Europees verband. Mijn punt is ook niet dat hij die eerste pingel, dat twijfelgevalletje, niet tegen had gegeven. En mijn punt is ook niet dat hij niet op een andere manier de wedstrijd had verneukt. Maar 3 van zulke pingels, dat had hij in een volle Kuip niet aangedurfd. Ik weet nog dat Mikael Nelom ooit een linksbuiten of rechtsbuiten van Sevilla. Die schopte die zo ongeveer zijn been richting Kralingen. Dwars door zijn scheenbeen heen. Volgens mij was het die Delofeu.
Ja.
En volgens mij kreeg hij niet eens een waarschuwing ervoor. Omdat die Kuip, die verdooft gewoon. Dat is zo'n prikkelbombardement voor een scheidsrechter. Dat als er geen VAR is, is er niemand anders. Dat verneukt je hele concentratie. Er is alleen nog maar die Kuip. Manchester United. Die assist van Jurgensen is, als je terugkijkt, best wel buitenspel.
Ja.
Niemand die erop gelet heeft. Niemand die erop gelet heeft. En het meest legendarische voorbeeld recent is natuurlijk die Pyro tegen Napoli. Op het moment dat die supporters besluiten, fuck it, het duurt nog 10 minuten deze wedstrijd. Wij gaan hem verdomme wel winnen. Onze enige Champions League wedstrijd van het seizoen die we gaan winnen. Op dat moment krijgt dat hele team vleugels. Schijt dat Napoli 3-dubbel in de broek. En kopt notabene Jeremiah Sint-Juste die bal uit de corner binnen.
Ja,
dat is de magie van die Europa Cup avonden.
Ja,
terwijl Feyenoord rood heeft. Vorig jaar tegen Porto, vorig jaar tegen Rangers. Op het moment dat het publiek erachter gaat staan, dan gebeurt er gewoon wat extra's. Of dat nou voor invloed is op de scheidsrechter of op de tegenstander. De Kuip is wat dat betreft magisch.
Ja, vergeet er nog één, Freek. Vorig jaar Porto thuis.
Nou ja,
nee, die zei
heb ik
die zei
net
die.
In mijn...
Oh. Nee, die zei die, maar dat is precies... Ja, maar dat is precies wat je
Porto inderdaad in die wedstrijd had 36 keer kunnen scoren. Maar ze doen het niet. En waarom niet? Omdat ze in de broek schijten voor een stadion dat ze zelfs bij Benfica nog nooit hebben gezien.
Ik denk niet dat is een beetje overdreven. Want ik geloof dat ze 36 kansen kregen, waarvan 3 keer op de lat. Dat is een beetje pech ook voor die gasten. Maar het is precies waar je net na je aftrap mee begon. Je vroeg aan mij, van hoe is die beleving? Nou ja, als dit dus wegvalt, die volle Kuip. En je zit voor een telefoontje of voor een tv zit je te kijken. Het is gewoon eigenlijk geen flikker aan en helemaal. Als het dan ook nog eens voetballend voor geen meter gaat, dan is het zwaar hoor, om een voetbalsupporter te zijn, maar helemaal om een Feyenoorder te zijn.
Ja, ik ben het niet eens hoor. Maar goed, ik snap dat jullie dat zeggen. En ik denk dat merendeel van de Feyenoord supporters dat sentiment zouden hebben. Maar ik ben mijn passie en mijn enthousiasme is minstens zo groot. Ik vertelde jullie net dat ik op 2 uur 's nachts voetbal heb zitten kijken en een uur lang niet kon slapen omdat ik zo blij was van die winnende goal.
Ik twijfel niet aan je passie, maar mis jij niet dat ene vleugje extra emotionele binding aan die resultaten?
Tuurlijk.
Ik ben echt hartstikke trots op Bunnies, maar ik ben denk ik net 0,5% minder trots als dat ik was geweest als ik erbij was geweest daar in Emmen. En dat ik op de terugweg, die dan makkelijk 4 uur duurt met de auto, de hele terugweg met mijn moeder zit te discussiëren over hoe geweldig die jongen wel niet is. En dat hij al zo lang aan zijn fysiek werkt. En
nee, maar
dat verdwijnt.
Dat is het zo.
Dat hele dagje uit.
Nee, dat is. Maar goed, voor ons is het onwijs kut. Maar voor die spelers net zo. Je zal maar net een speler zijn die straks het debuut gaat maken in de Kuip. Vanuit Varkenoord, 14 jaar lang. Vandaag is ook bekend geworden dat Mike Klein zijn contract heeft getekend. Hij zal dit seizoen nog niet zijn debuut maken, want hij is pas 15. Maar stel dat er een jeugdspeler straks zijn debuut gaat maken. Jordi Weerman was weliswaar niet in de Kuip. Ja, het is toch een beetje armoedig dat je je eerste wedstrijd in het betaald voetbal straks mag spelen in een leeg stadion waarbij je ouders niet eens op de tribune mogen zitten. Ja, dat is de situatie waar we in zitten. Nogmaals, ik ben blij dat het voetbal doorgaat, hoe moeilijk en hoe gek deze periode is. Want het is wel voor mij een soort van iets dat ik me even van die vreselijke corona gedoe gezeik, wat ik de hele dag om me heen hoor. Dat ik me eventjes kan uitleven, dat ik denk van nou ja, oké, het is even kut, maar zondag gaan we in ieder geval weer even lekker naar voetbal kijken.
En donderdag al. Maar
in dit geval donderdag,
Wesley,
ja.
Wesley, als ik jou even vraag, ik weet niet of je daar al duidelijk antwoord had gegeven, volgens mij niet, maar hoe groot denk jij dat die invloed is van wel of geen publiek op zo'n avond als donderdag bijvoorbeeld?
Nee, daar ben ik het volledig mee eens. Die is onwijs groot. Niet alleen al op de spelers, dat is één ding, want Feyenoord-spelers worden er gewoon 10% beter van. Dat is toch bewezen. Feyenoord heeft met middelmatige selecties hele grote prestaties geleverd in de afgelopen 30 jaar, denk ik.
Ook heel vaak met goede spelers, hele matige prestaties
ook,
overigens.
Ja, ook dat. Maar ik denk dat als je, nou ja, goed, daar kan je over discussiëren. Maar ze worden er gewoon 10-15% beter van. Ja, en je hebt het gewoon zelf als supporter ook gewoon nodig. En inderdaad, die tegenstander scheidt in hun broek. Feyenoord 1-0 voor staat in de spelerstunnel. Ja, je hebt het nu gewoon niet meer, denk ik. Zo'n Sparta wat laatst 1-1 speelt. Ja, die hadden echt geen punt gepakt als die Kuip had volgezeten. En zo'n Wolfsberger had met 5-0 op de broek gehad als de Kuip vol had gezeten. Want die kon er helemaal geen hout van.
Geef je me toch gelijk, hè? Heb ik toch een beetje gelijk.
Dat geloof ik ergens graag. Maar als ik dan inderdaad... aan de ene kant hebben we ook vorig jaar gelijk gespeeld tegen Sparta met wel een vol stadion. Maar aan de andere kant kennen we ook voorbeelden. Marseille 1999 met die rode kaart voor Kees van Wonderen.
Ja.
Dat ontbrak eraan. Donderdag.
PSV.
Dat ontbrak eraan.
PSV, UEFA Cup.
Ja.
Weet je, er zijn natuurlijk genoeg prestaties in Europa die zeer noemenswaardig zijn, waarbij niet per se.
Maar hangen die niet allemaal in je hoofd een beetje op aan de sfeer in de Kuip?
Vreek, 100%. Ja, 100%.
Ja. En dat is dus dat zijn de momenten dat ruwe randje waar we het een paar weken terug over hadden, de club geld oplevert. Al ben ik het ook een klein beetje met Johan eens. Op een avond als donderdag had het ook de club geld kunnen kosten. Er werd nu wel vuurwerk afgestoken trouwens, maar dan buiten het stadion. Dus dat kost de club geen geld. Dat is op zich ook weer een mooi compromis.
Nou, je weet het nooit met onze vrienden van de UEFA.
Jurisprudentie, Jopie. Dus dat komt goed. Dat houdt juridisch geen stand.
Maar nee, we hopen dat we weer snel dat stadion in mogen, jongens.
Maar we hebben nog wel wat nieuws over dat ruwe randje. Want een paar weken terug hebben we het hier in de podcast gehad over die uitspraak van Koevermans. Hè, dat hij van dat ruwe randje af wil. Toen zat ik hier met Johan en Rob. En toen, nou ja, ben met name ik behoorlijk uit de, nou ja, niet uit de bocht gevlogen, denk ik. Maar ik werd daar best wel emotioneel van, denk ik. En Rob ook. En naar aanleiding daarvan, of tenminste niet naar aanleiding van de podcast, maar naar aanleiding van die uitspraak van Koevermans, die natuurlijk via Jan de Knecht op Twitter was gelekt, is er overleg geweest tussen Feyenoord en tussen de sportsvereniging FSV de Feyenoorder. En Koevermans die heeft zich zodanig verweerd als dat hij zegt: nee, ik wil absoluut niet van de fanatieke supporters af, maar van de excessen. Nou, dan vraag ik me heel erg af, zoals ik toen ook al zei, als je echt duidelijke excessen bedoelt, dingen die echt niet door de beugel kunnen, dan vind ik het heel vreemd dat jij dat als directeur van een profclub verwoord als een ruw randje. Want dan mag je het beestje gewoon best bij de naam noemen en het onacceptabele excessen noemen. Dat je daar vanaf wil. Maar er stond iets anders interessants in de notulen. Namelijk dat Feyenoord overweegt om het bij ons in de podcast te komen gaan uitleggen. En toelichting te geven. En ik wil daar toch even over zeggen. Mark, als je luistert, en ik denk eigenlijk stiekem een beetje van wel, omdat je vast je onderzoek zult doen naar waar je dan eventueel al dan niet gaat zitten. Wees welkom. Want ik bijt heus niet. Ondanks dat ik af en toe als supporter emotioneel reageer op zaken. Want ik ben emotioneel verbonden aan die club, zoals zoveel mensen dat zijn. En als jij niet van dat ruwe randje af wil, dan zal jij dat ook snappen. Maar Mark, ik ga dat gesprek graag met jou aan. Kom uitleggen wat je nou precies met dat ruwe randje bedoelt. Kom uitleggen wat je nou precies niet met dat ruwe randje bedoelt. Kom uitleggen waarom je in hemelsnaam voor die term kiest als je iets bedoelt waarvan iedereen snapt dat je er vanaf wil. En dan zullen wij jou proberen uit te leggen waarom dit ons als supporters zo raakt. En als ik daar alvast een voorzetje op mag geven, dat is dus omdat dat ruwe randje ons donderdag niet op 4-1 had laten komen. In deze drukke tijden waarin er gelukkig weer wat mensen terug lijken te komen van een blessure, ook wel eens prettig. Weer twee wedstrijden voor de boeg en niet zomaar wedstrijden, want eigenlijk is donderdag al bijna definitief als het gaat om eventueel overwinter, of niet Wesley?
Ja, nou ja, dat zou zomaar kunnen, ja, want het ziet er allemaal natuurlijk niet heel erg best uit als je deze ook verliest. Dan heb je ten eerste twee thuiswedstrijden niet gewonnen. Nou, dat is één. En twee is, je staat op één punt na drie wedstrijden.
Zo,
dus,
dit zijn analyses, hoor.
Simpele Atemos rekensom, dacht ik, gooi er even uit. Maar ja, nou, nee, Freek, dat is inderdaad een open deur. Ja, je geeft hem zelf voor, dus ja, dan kop ik hem ook zelf in. Zo in dat gaatje van de deur. Ja,
doe je beter dan Brian Linssen.
Ja. Nee, ik bedoel, Dick Advocaat kan me altijd bellen. Hè? Dat is geen enkel probleem. Deze moet gewoon echt gewonnen worden. En ik denk overigens, als ik toch maar gelijk met de deur in huis, hè, als we toch over deuren hebben, met de deur in huis mag vallen, dat dat niet gaat gebeuren. Oh. Dus dat de Europese campagne alweer gelijk in de prullenbak kan na drie wedstrijden. En dat is heel zonde, want na die eerste wedstrijd dacht ik, nou, hey, puntje bij Dynamo Zagreb en heel erg lekker. Maar ja, Wolfsberger had je gewoon moeten winnen. En nou ja, goed, het kan nog, maar dan moet je van CSKA winnen. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.
We hebben geluk met de resultaten tot nu toe van CSKA en de andere twee wedstrijden. Want die hebben natuurlijk twee keer gelijk gespeeld, ja. Waardoor we nog steeds maar één puntje op nummer twee staan. Maar wat jij wel zegt, Wes, om ook even Atemos uit te gaan halen, je moet wel echt gaan winnen donderdag. Want als je daar weer met een punt of verliest, ik zei het vorige week, als je niet wint van Wolfsberger, dan is het klaar. Nou, ik stel hem dan nu een weekje uit. Dit is echt do or die. We moeten die wedstrijd winnen en ik denk ook echt wel dat we hem kunnen winnen. Want CSKA, prima ploeg. Nogmaals, is denk ik wel de favoriet in onze pool.
Daar gaat hij weer.
Nou, daar gaan we weer. Een beetje positiviteit. Ja, ja. Nee.
Maar waar haal je het vandaan? Even serieus. Als je gewoon puur naar de... Kijk even naar die aanvallers van die ploeg. Die halen Ejuke voor geloof ik 12 miljoen van Heerenveen.
Hebben ze deze zomer 30 miljoen geïnvesteerd. Waarvan twee aanvallers, Ejuke en die guys, die Feyenoord ook op de radar
staan. En ze hebben ook nog Vlasic lopen. Hè? Dat is ook geen misselijke.
Absoluut. Een beste speler. Maar ik denk, wat was mijn redenatie? Zij staan nu op 1 in Rusland. Het is alweer 5-6 jaar geleden dat ze voor het laatst kampioen zijn geworden. En aanstaande zondag, dus 3 dagen nadat ze tegen ons hebben gespeeld, spelen ze de wedstrijd tegen de nummer 5, Rostov. Dus ik denk dat zij dit seizoen veel meer die focus hebben op de competitie. Ze hebben ook flink geïnvesteerd, wat ik zeg. Ze hebben 30 miljoen in die ploeg gepompt. Dus ik denk dat zij veel meer nu focus hebben op die competitie. Dat ze daar willen presteren. En dat ze Europa toch als een vervelend bijprogramma
zien. Geen FIFA. Het is geen FIFA 21, hè, waar je dan je spelers eventjes op de bank moet zetten omdat ze moe zijn. Dit zijn Russische beren.
Hoe kan je het verklaren dat ze nu twee potjes, terwijl ze het nogmaals de favoriet zijn, en dat twee potjes niet weten te winnen? Tegen niet fantastische ploegen.
Ja, kijk, ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat we niet gaan overwinteren. Dus dan is mijn natuurlijke respons, dan zul je zien dat donderdag ineens... maar weet je wat? Nee, fuck dat. Ik heb een goed gevoel overgehouden aan zondag, ondanks dat het spel wederom zwaar ondermaats was. Ik heb er vertrouwen in dat we minimaal een puntje gaan pakken. Dus? En dan doen we ook nog... Kijk, als Wolfsberger dan gewoon wint van Zagreb, dan staan we gedeeld tweede in de pool. Toch?
Nee, want zij hebben alle twee...
Derde. Nee. Zijn we derde.
Als wij winnen... Zij hebben alle twee punten.
Er is maar één Atomos hier. Ja. Er is maar één Atomos lookalike, dat ben ik.
Getallen zijn niet mijn ding.
Als Wolfsburg wint en wij winnen, staan we gewoon weer op plekje 2. Hatzee. En door.
Gewoon. Nee, ja, nee,
maar nogmaals, om even aan te geven.
Dan staan ze binnen bereik.
Wie is de scheidsrechter? Jongens, Turpin?
Nou, wie het dan ook is, ik hoop niet dat hij corona krijgt, want dan krijgen we een vervanger. Dat pakt meestal niet zo heel goed uit. Maar nogmaals, laten we eerst gaan voorspellen wat Dick Advocaat in de voorhoede gaat doen. Ik denk dat Berghuis gaat spelen. Dus hoe gaat zijn voorhoede eruit zien? Welke drie?
Nou ja, dat is heel simpel. Dat wordt gewoon weer Diemers op linksbuiten, Teixeira erbij op het middenveld en Lins in de spits, denk ik. Of zou hij dan wel Kuxu, dan wel Teixeira toch nog slachtofferen voor Narsing?
Nee, ik denk dat Narsing gaat spelen.
Narsing ja. in de spits. Ja. Dat gaat hij denk ik doen.
Dat wilde
Narsing
ik zeggen,
naast Freek. Berghuis en dan inderdaad Diemers, Teixeira, Kuxu en Toornstra op het middenveld. Ik denk dat hij dat gaat doen.
Gaat hij weer 4-4-2 spelen?
Ja, met Diemers als linksbuiten. Als je Diemers als linksbuiten opstelt, dan speel je in principe 4-4-2.
Okay.
Want die loopt gewoon het middenveld in.
Ja. Want Bannis gaat hij niet opstellen, hè? Hoe graag wij
misschien maar willen. Hij heeft zondag al na de wedstrijd gezegd dat Bannis fysiek nog niet klaar is om vanaf het begin tegen CSKA te starten.
Is toch niet te geloven, hè? Zie je eruit als de Terminator? En dan ben je nog niet goed genoeg om... fysiek nog niet goed genoeg.
Weet je, hij is gewoon nog heel erg jong. En ik snap best dat hij niet als basisspeler tegen CSKA start. Daar kan ik ergens best wel...
Nee, ik ook.
Maar ik hoop wel dat hij wat minuutjes krijgt. Ik hoop ook dat Azar kan misschien toch eens bij de wedstrijdselectie zit. Omdat hij gewoon wel een kwaliteit heeft die de rest van de beschikbare spelers niet heeft. Namelijk waanzinnige dribbel in de kleine ruimte.
Nou ja, en anders kunnen we altijd Botteguin links buiten zetten. Is ook leuk misschien als alternatief. Misschien heeft Dick dat nog niet geprobeerd.
Ik vond dat op zich niet zo'n rare zet als Storbram, hoor. Alleen had hij Haps moeten inbrengen.
Nou, als je dan een verdediger brengt die in de aanval wat kan doen, dan had je Geertruida daar moeten zetten. Maar had zijn slechte inval
voor ooit. Hij heeft op zich een redelijk aardige assist tegen Emmen natuurlijk. Nou, dat het enige dat hij goed deed, maakt niet uit.
Man. Hoe hij erin kwam. De eerste bal die hij gewoon op de zijlijn schiet. Niet te geloven. Ja. Maar goed. Hey, voorspelling. Jij denkt, de voorhoede hebben we gehad. Wat wordt het, Freek?
Ik 1-1, denk ik. Ik denk dat zij niet gaan winnen van ons. Maar ik denk ook niet dat wij gaan overwinteren. Ik denk 1-1.
Wesley?
Maar daar kunnen we vertrouwen uit denken.
Freek, je bent lang van stof vandaag, zeg ik je. Maar dat is geen probleem. Nee, ik heb Igor Korniev gebeld om even te vragen, joh, hoe zit dat nou met die Russen? Die heeft gezegd, joh, dat maak je geen zorgen, zegt hij. Ze hebben die guy gehaald. Dat is echt een twijfelgeval, zegt hij. Daar ben ik niet zo kapot van.
Geen onbetwiste basisspeler, hè?
Nou ja, daar wilde Feyenoord geloof ik 6-7 miljoen voor betalen. Ja. Vraag me wel af of die echt minder was geweest dan Bozeniek. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar die zei, het wordt echt 50-50. Dus ga ik erin mee. En dan zeg ik, joh, het wordt 2-2.
Nou, daar komt de positiviteit
weer. Heb je geen kut aan, maar ik ga het wel zeggen.
Ja, nou, ik zeg gewoon, we gaan winnen. 2-1. En gewoon weer wederom een goede pot.
Oké. Nou, ik denk dat de echte opleving zondag pas komt tegen Groningen. Dat we dan laten zien dat Feyenoord even door een dal is gegaan, maar dat het dal voorbij is en dat de mensen weer in rij staan. Ja, oké, in dit geval dan voor de teststraten, maar goed, dat is dan een keer.
Maar Freek, ik wil het even breken. Want nu hebben we dat Europese gehad. En in de tussentijd zullen we gewoon even naar die sociale media gaan, Freek?
Prima, jongen. Prima.
Ja, ik, wat schetst mijn verbazing, jongens. Ik zit donderdagavond. Ik zit helemaal lekker klaar voor die wedstrijd tegen Wolfsberger. En die wedstrijd is trouwens al bezig. Hè. Een kwartiertje gespeeld. Nou, we stonden 2-0 achter al ondertussen. En wat doet Leroy Fer? Die was er natuurlijk niet bij. Die post een foto vanuit de McDonald's. Ja. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Maar een van zijn kind was jarig. Ace is dat. Ik weet overigens niet, er staat niet bij hoe oud hij was geworden, maar hij was jarig en die had een kinderfeestje gehouden.
Oh.
Ja, dat mocht blijkbaar nog.
Om 8 uur 's avonds.
Ja.
Oké, nou ja. Nou, gefeliciteerd.
Wolfsberger speelden we om 6 uur tegen, hè?
7 uur.
7 uur dan inderdaad, 7 uur.
Maar oké. Ik zag ook dat Diemers de wedstrijd voor voor Emme, dat hij ook bij de McDonald's... Althans, mevrouw Diemers was bij de McDonald's geweest.
Ik wou net zeggen. Er werd alweer geclaimd van... jongens, gooi dit even in de Insta, want meneer Diemers zit aan de McDonald's. En ik dat is niet waar. Je had even die tag moeten kijken. Het was nichtje Diemers met mevrouw Diemers.
Oh, ik maakte me al zorgen. Okay. Ik denk, dat is toch geen wedstrijdmaaltijd dat je de avond daarvoor bij de McDonald's gaat zitten eten. Maar,
ja, precies. Okay.
Gerustgesteld.
Maar zij dachten natuurlijk dat we moesten spelen tegen die grote gele emmen.
Goeie.
Leuk, ja. Freek, leuk. Hey, zullen we eventjes... Ja, dit is eigenlijk hoort deze niet meer in thuis, maar... Ja, we hebben hem ooit gestart. Martine van Duivenbode, natuurlijk zwanger van Jan-Arie van der Heijden. En we hebben hem ooit zelf in de podcast, eigenlijk hadden wij de primeur. Die hele familie wist nog van niks. En toen kwamen wij al als Insta-inspector natuurlijk.
Ja, jij had ook als enige die zwangerschapstest gewoon in je handen toen je dat bekend maakte.
Ja, dat stond naar pis, jongen. Nou, dat was echt niet te geloven. Ja.
Nee, maar die had je echt net voor de neus van Guido den Aantrekker weggevist natuurlijk.
Ja, ja nee, absoluut. Maar nee, maar het gaat ontzettend goed met Martine, want ze is ondertussen 32 weken zwanger. Nou, en ze ziet er nog bloedje vet uit, joh. Dat is niet te geloven.
Ja.
En dat gaat dus echt helemaal top.
Ja, met, Willem, even leuk. Met de werkgever van haar man wat minder. Want Willem II is niet meer lijkt niet meer op de ploeg van vorig jaar, hè?
Ja, dat boeit me eerlijk gezegd geen ene
klote. Okay, en door.
Wesley, ja? Over Jan-Arie van der Heijden. Is jou niet iets anders aan hem opgevallen?
Nou, niet zozeer.
Hij heeft nieuwe tandjes.
Dat meen je niet.
Ja. Ik zag laatst een interview met hem over zijn contract bij Willem II en zijn terugkeer en zijn tijd bij Feyenoord. Maar die jongen die heeft een halve olifant aan ivoor in zijn bek zitten momenteel.
Een beetje gegaan. Wat Dirk Kuyt ook hoort
nou gedaan. Ja, maar echt, het is echt flink. Ik moest echt even drie keer kijken of het hem wel was. Maar het is alsof zijn mond ook vier keer zo groot is geworden. Want die tanden die zijn ook allemaal een vierkante meter.
Ja, Mr. Colgate wordt hij nu genoemd hè, in Tilburg.
Zal Narsing ook echte tanden hebben? Want die zijn ook zo fantastisch in een rijtje.
Natuurlijk niet, Johan. Die is ook naar zo'n tandenboer gegaan. Dat weet je toch ook wel?
God, ik moet toch het adres hebben van die tandenboer. Dat kan ik ook nog
zeggen. Ja, misschien moet jij ook maar eens gaan, hè?
Ja, ja. Nou, mensen zien mijn gebit gelukkig niet. Goed, en door.
Nee, wat mooi. Nou, dan gaan we eventjes naar de vriendin van meneer Bijlo. Want Bijlo was er natuurlijk zelf niet bij. Hè? Behoorlijke pijn aan zijn knie had hij. Was net een wedstrijd, net een dag te vroeg, die wedstrijd. Maar mevrouw Strijders, nou, koek, moet ik even zeggen erbij. Die heeft even een Halloween-feestje met z'n tweeën hebben ze waarschijnlijk gehouden. Want feestjes zijn er natuurlijk niet meer bij in deze tijd. Maar die was verkleed als engeltje. En ze had erbij gezegd, soms ben ik een engeltje en soms dan ben ik het niet. Nou, ja, Johan, dan worden wij natuurlijk alweer helemaal wild, hè? Dat begrijp je.
Ik vind het geen mooie vrouw. Nee, sorry.
Dat meen je.
Ja, je kijkt weer heel boos naar, maar ik vind het geen mooie dame. Nee, ja, ik vind heel veel spelersvrouwen aangename vrouwen om te zien. Maar ik vind mevrouw Strijders vind ik niet zo'n hele knappe dame, nee. Dus nee, daar word ik niet zo blij van. Maar goed.
Ik zal het aan het doorgeven.
Geef dat door, ja.
Ja. Nou, zullen we er nog eentje doen?
Ja.
De nieuwkomers van Feyenoord hebben allemaal een schitterend mooi kratje gehad van de Feyenoorder.
Ja.
En daar zat superveel dingen in van allemaal ondernemers en sponsoren. Hè. Bier zat erbij, magazine van Staantribune. Allemaal blaadjes en dergelijke. Dus superleuk. Ik heb een foto van Teixeira ook op de website. Nou, die keek er toch wel erg gelukkig bij, moet ik je toch eerlijk zeggen. Dat is toch een klein beetje sarcastisch. Die gasten die doen dat echt...
Die keek echt met een blik van, wat moet ik hier nou weer mee?
Ja. Nou, ik kan wel zeggen uit eigen ervaring, het zijn fantastische kratjes. Want toen wij bij de Feyenoord waren, hebben wij ze gebruikt om als microfoonstandaard om omhoog te doen. Het zijn heerlijke kratjes.
Ze zijn aangeraakt door Joop van Dalen en Eddie Treitel. Dus nou, als ze ook maar een fractie van hun kwaliteit meenemen, dan top.
Ja, ja, mooi.
Nou. Dat was hij, jongens.
Nou, dan kunnen we het nu hebben over FC Groningen. Ja, Freek was al een half betoog begonnen dat de return van Feyenoord
wordt. Dat gaat hem worden. We gaan donderdag inderdaad, wat ik zeg, dat gaan we vertrouwen tanken. En zondag komt dat tot uiting en dan is ook iedereen weer een beetje fit. Nou, kun je nagaan als Sinisterra daadwerkelijk na de interlandbreak weer minuutjes mag gaan maken, zoals het er nu naar uitziet. Wat een verademing zou dat zijn.
Ja.
Tot die tijd moeten we het doen met Azarkan. En dat is ook geen schande, want die maakt er 2 tegen Groningen. En hij geeft 2 assists op Bunnies. Het wordt 4-0.
Dat is zeg maar eigenlijk in de wedstrijd dat Robben misschien gaat spelen. Gaat Robben niet de meest besproken linkspoot worden? Dat wordt dan Azarkan, begrijp ik.
Gaat Robben spelen?
Nou ja, volgens mij spaart hij al wekenlang, is hij aan het wachten totdat hij mee mag doen met ons. Volgens mij is dat het hele plan.
Ik heb ooit een keertje een legendarische voetballer zien stoppen na een wedstrijd in de Kuip. Hè. Dat was Roel Brouwers. Ja. Het zou natuurlijk wat zijn als Arjen Robben hetzelfde lot.
Ja, maar dat gunnen we hem dan niet.
Nou ja, Roel Brouwers veroorzaakte toen geloof ik 3 goals voor Feyenoord. Dus als Robben dat doet, ik heb niets dan respect voor de voetballer Arjen Robben trouwens. Maar ik zou er op zich voor tekenen als hij 3 goals voor Feyenoord veroorzaakt.
Nou, Freek, we zitten nu een beetje lollig te doen, maar ik vind het ontzettend jammer. Want ik wil niet zeggen dat ik fan ben van Robben, maar ja, Robben heeft ontzettend veel voor het Nederlands elftal betekend. En ik heb toch toen, dat was in die tijd dat ik echt nog met veel plezier ernaar keek. Hij heeft bijna een WK-finale voor je gewonnen. En ik weet zeker dat hij
hele Kuip... precies het probleem. Hij heeft een WK-finale voor je verloren. Kom op, hé. Beetje alvast in die sfeer voor zondag komen, hè? Ja,
laat het hem niet horen, want... Het
is gewoon de man die het wereldkampioenschap gekost heeft.
Ja. Nee, maar het is natuurlijk een legende voor het Nederlands voetbal. En ik denk dat de hele Kuip een schitterend mooi applaus voor hem had als hij het veld had betreden. Dus ik vind het toch wel zonde dat niet gebeurt met de volle Kuip.
Nee, ik had op zich ook best nog wel Arjen Robben in Groningen shirt in de Kuip willen zien voetballen. Maar dan wel met een ruime overwinning voor Feyenoord. Want dat blijft ook het belangrijkste.
Uiteraard.
Zeker.
Ik ga overigens met je mee, Freek.
Wie het ook is bij de tegenpartij voetbal, dan is hij gewoon de vijand. Punt.
Ja, eens.
Ja. Ja, maar ik ga overigens met je mee, hè, want jij zegt 4 goals. Ik ga met je mee. Ik zeg ook Feyenoord gaat 4 keer scoren. Alleen Feyenoord gaat er wel 2 tegen krijgen. Dat is natuurlijk niet best. Maar gaat wel gebeuren. Dus het wordt wel...
Milo is weer fit. Dat gebeurt niet. Weer die scheidsrechter van donderdag zijn. Maar daar geloof ik niet zo in.
Nee.
Volgens mij wordt het makkelijk toch?
Die geeft, nou, die geeft je kan zeggen Milo is fit. Maar die heeft 1 keer 0 gehouden dit seizoen. Hè? In Europa. Dus dat is 2 keer dan.
Ja. Nou ja, goed. Ja, jullie zijn deze wedstrijd heel positief gestemd dat we die wedstrijd ruim gaan winnen. FC Groningen is stiekem toch al op een aardige streak. Die hebben al 4 wedstrijden achter elkaar niet verloren. Waaronder tegen Ajax en Utrecht hebben ze niet verloren. Dus dat vind ik best wel knap. Desondanks denk ik wel dat we van FC Groningen gaan winnen. Ik vind het namelijk niet zo'n denderend elftal.
Ze winnen van Ajax, hè?
Ja, in eigen huis.
Dit is dus precies waarom wij er dik van gaan winnen. Omdat ze zich niet gaan ingraven. Ja, maar die komen naar de Kuip en die denken, wij kunnen hier wat halen. Nou, en dat is dus het moment dat wij er overheen klappen. Dat hebben we toch tegen Willem II ook gezien. Willem II is trouwens wel wat minder dan Groningen dit seizoen.
Als je iets geleerd hebt van de trainer Danny Buijs, ons wel bekend als oud-Feyenoorder. Nou, dat is echt wel heel erg lekker vanuit de verdediging en een beetje gaan counteren. En ze hebben volgens mij wel leuke vleugelspelers die dat kunnen. Dus ik heb niet het gevoel dat FC Groningen in de Kuip het voetbal wil gaan spelen. Die willen gaan lekker weer ingraven. En die gaan net zo op z'n Emmens als op z'n Sparta's met 5 verdedigers. Sluit ik echt niet uit. En dan wordt het weer een pittige wedstrijd. Dus ik denk dat we wel gaan winnen. Maar ik gok hem op een hele voorzichtige 2-1. En weet je wat? Laat Bannis weer de matchwinner worden. Leuk.
Nee, maar juist daarom. Kijk, als wij dan de eerste goal maken. Geloof ik, vorig jaar heb ik al een keer iets gezegd over als eerste scoren. Wat daar het belang van is. tegen Groningen als eerste scoort. Dan moeten zij gaan komen. Klappen wij er overheen.
Oké, dus wij moeten als eerste scoren. Dan moeten we iets scherper de wedstrijd beginnen als de afgelopen
20 wedstrijden. Gaat voor het eerst dit seizoen lukken. Gaat voor het eerst dit seizoen lukken.
Oké, nou ja, ik teken ervoor. Nou, dan gaan we wederom een nieuwe interland breken in met een goed gevoel, net zoals de vorige.
En met een fantastisch gevoel, want daarna is Sinisterra dus misschien al terug. En wat kijk ik daarnaar uit? Hebben we natuurlijk vorige week al gezegd, blijf erbij. Ik zou een poster van die vent boven mijn bed hangen. Echt waar.
Nou, Freek.
Iedereen met een beetje snelheid en een beetje individuele actie zou momenteel de verlosser van dit Feyenoord kunnen zijn. Sinisterra heeft het allebei.
Ja, ik wilde namelijk deze uitzending een heel betoog gaan houden over Ahmed Moussa. Las ik ineens dat zijn contract afgekocht is in Saudi-Arabië, 28 pas. Ik dacht, nou, dat zou toch een fantastische aanwinst voor Feyenoord zijn, nu transfervrij te halen. Maar als Sinisterra weer bijna fit is en als er kan, nou, ik heb net gehoord dat de deur geopend is door Bannis, dan hebben we geen buitenspeler meer nodig.
Ah, jezus, als je erover nadenkt, we dansen. Nee, maar Freek, we dansen de horlepiep en de salsa tegelijk als Sinisterra weer terug is. Zeg, oh, wat lekker. Wat is dat toch? Ja. Dat is even. Mag ik hem er even ingooien nog?
Ja,
dat is
echt, ja.
Dat is stijve kokenwerk. Ja,
hè?
Nou, helemaal goed. Wij hadden trouwens persoonlijk ook weer wat te vieren deze week. Want we hebben gewoon weer 2 mensen mogen verwelkomen bij de fantastische, exclusieve club die de Patrones van Kaingeloel heet. Dat is een hele bijzondere club mensen. Een club mensen die deze podcast niet alleen in woord, maar ook in daden steunt. Een club mensen die fantastische podcasts, extra podcasts krijgt. Zoals bijvoorbeeld afgelopen week Johan die met een Oostenrijker praat. Nou, als dat niet al genoeg reden is om een abonnement af te sluiten, dan weet ik het ook niet.
Ja.
Ik doe niets liever dan luisteren naar Johan die met Oostenrijkers praat. Waren het niet dat Rob deze week ook nog met iemand uit Drenthe heeft gesproken over Emme Feyenoord. Ook superleuk geworden over wie de grootste dik heeft. Hè, bij Dick Lukien, Dick Advocaat, snap je
ja,
hem?
Ja, ja,
nou, en dat doen we dus zeg maar elke week. We gaan dus komende week ook weer met een of andere Rus praten over CSKA. We gaan het hebben met iemand van FC Groningen over Feyenoord FC Groningen. We brengen daar data-analyses soms. We brengen daar persoonlijke verhalen van onszelf. Het is een geweldige community. We hebben een geweldig leuke tijd op de Discord-server. We hebben een leuke pool. Nou, en daar hebben we twee nieuwe aanwinsten voor binnen. Welkom bij de club, Mitchell van Dam en Roel Mijnheer. Super bedankt dat jullie patron zijn geworden. Wil je daar ook bij gaan horen, ga dan even naar kindgeloel.nl en daar staat alles uitgelegd over hoe je patron wordt.
Zo.
Ik zit even één ding te bedenken, jongens. We zitten echt diep in de extra tijd. Maar het is eigenlijk wel schande dat we het niet over het doelpunt van Michael de Leeuw hebben gehad.
Was heel mooi.
Echt schande. Nee,
was heel mooi.
Dat was echt een schitterende goal.
Maar dat doen ze maar in de FC Empel podcast maar, Wes.
Fout van Marsman.
Tot volgende week, mensen.
Tot volgende week.